U weet dat ik in het algemeen, ik heb daar nog nauwelijks ooit een uitzondering op gemaakt, wil spreken over de parasha van de betreffende Shabbat. En dat is ook nu zo, nummer 19 tot 22. En ik heb daarvan meteen het eerste gedeelte genomen. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor de koperen slang in hoofdstuk 21. Maar ik dacht, dat verhaal kent u al door en door. Zeker door de toelichting van Yeshua in Johannes 3. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus ik heb een wat minder bekend gedeelte genomen, dat wel heel erg belangrijk is. Nummer 19 over het, wat we noemen, reinigingswater. Het is een vreemd verhaal, dat van die rode koe. Want in de eerste plaats denk je, is het nou een offer of niet? En als het een offer is, waarom hoort het dan niet thuis in het boek Leviticus? Maar is het wel een offer? Want het dier wordt geslacht niet bij het altaar, maar buiten de legerplaats. En het bloed wordt ook niet op het altaar gebracht. Het wordt wel gesprenkeld in de richting van de tent der ontmoeting of de tent der samenkomst. Maar het komt niet in de buurt van het altaar. Dus het is iets ertussenin. Het staat zo op het oog in het verkeerde boek. En het gaat ook allemaal helemaal verkeerd. Ja, dat komt. Dit is Numeri. In Leviticus vind je alle basale offers, de fundamentele offers, al in de eerste 7 hoofdstukken, die nodig zijn voor de relatie tussen God en zijn volk, om die relatie in stand te houden en als het nodig is, die te herstellen. Maar het boek Numeri heeft een heel andere betekenis. En dat is onze wandel door de woestijn. Ik zeg onze, want Rabbi Shaul, oftewel de apostel Paulus, die zegt in 1 Korinthe 10 dat alles wat hun in de woestijn is overkomen, dat is voor ons opgeschreven, opdat wij eruit zouden leren. Dus die hele woestijnreis van Israël, die heeft ons veel te zeggen. En in Numeri gaat het over die woestijnreis. In Leviticus ben je de hele tijd bij de berg Sinai. In Numeri zijn we op weg. En een van de risico's in de woestijn is dat je met de dood in aanraking komt. Dat kan doordat je een dode aanraakt. Als je iemand moet afleggen die pas is overleden, dan ontkom je daar niet eens aan. Maar je bent wel onrein. Maar het kan ook zijn dat je gewoon door de woestijn loopt en dat je met je voet tegen een of ander bot stoot van een gestorven dier dat al lang vergaan is. Je bent ook onrein. En het is nog erger als je over een graf loopt. Je hebt het nauwelijks gemerkt, maar je bent wel onrein. Vandaar dat voor de Gouden Poort in Jeruzalem al die moslimgraven zitten. Want als de Messias ooit door de Gouden Poort naar binnen moet, dan kan hij dat helemaal niet doen, want daar liggen al die graven waar hij niet overheen mag stappen. Nou ja, ik denk altijd maar als hij door de gesloten deuren na zijn opstanding bij de discipelen op bezoek kon komen, dan denk ik dat hij ook wel over die graven heen kan stappen. Maar dat laten we maar aan hem over. Maar het grote probleem is dus, hoe kun je door de woestijn gaan zonder met de dood in aanraking te komen? En het antwoord is, dat kan niet. Dat lukt je niet. Ben je dan zondig? Ja, je bent van jezelf wel zondig, maar daar gaat het even niet over. Die verontreiniging is niet een zonde. Je kan het niet helpen als je per ongeluk over een graf loopt of met je voet tegen een bot stoot. En als je je vader of moeder moet afleggen, ja, daar heb je ook geen keuze in. Dus onreinheid is niet altijd zondig. Het heeft te maken met de besmetting van het leven waar we nu eenmaal doorheen moeten. Van deze wereld waar we doorheen moeten. We zijn er allemaal doorheen gekomen toen we naar deze plaats van samenkomst gingen. Je ontkomt er niet aan. Maar dat is wel een ernstige aangelegenheid. Ik zal u een voorbeeld geven wat niet direct hiermee te maken heeft. We komen dan vanzelf langs de omweg hier weer terug. De priesters moesten dienst doen, mochten dienst doen bij het altaar, brandofferaltaar en het heiligdom. Maar daarvoor moesten ze altijd eerst hun handen en voeten wassen in het koperen wasvat. Daar was dat ook speciaal voor. Nu was dat een heel verschil met hun inwijding. Die inwijding onderga je maar één keer in je leven. En bij die inwijding die we onder andere vinden in Exodus 28, 29 en dan in hoofdstuk 8 en 9 van het boek Leviticus wordt dan de uitvoering beschreven. Inwijding werden ze van top tot teen gewassen. Dat was hun inwijding. Dan werden ze priester. Maar dat is dan wel mooi. Ze zijn nu geschikt gemaakt voor het priesterambt. Maar je hoeft maar op weg te gaan naar de tabernakel als het jouw beurt is om te dienen en je komt door de woestijn. Je kunt niet voorkomen dat je verontreinigd wordt. En daarvoor moet je eerst je handen en je voeten wassen in het koperen wasvat. Dat water is een beeld van het woord van God. Dat leven ze zo in Efeziërs 5. Het water van het wassen, de wassing met het water van het woord. Yeshua zegt ook in Johannes 15 vers 3 tegen zijn discipelen. Jullie zijn al rein door het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Het woord van God, bekrachtigd door de Heilige Geest, reinigt ons. Daarom hebben we dat woord ook altijd weer nodig. Ik weet van een vrouw die naar de dominee toe ging. Ze zei, dominee, u houdt altijd van die moeilijke preken. Als ik dan thuis kom, kan ik er niets van navertellen. De dominee was op huisbezoek en hij zegt, hebt u ook een mandje? Ja, dat had ze. En waar is de kraan? Daar. En hij hield het mandje onder de kraan. En hij zei, kijk, zie je wat er gebeurt? Al het water loopt door dat mandje heen. Ja, zei ze, dat is nou precies zoals het bij mij ook gebeurt. Het water stroomt er doorheen, het loopt er net zo hard weer onderuit als dat het erin komt. Jawel, zei hij, maar er is toch een groot verschil. Het mandje is nu schoon. En dat was het straks niet. En dat is het wonder van het woord van God. Je hoeft dat woord niet altijd te kunnen onthouden. Er zijn maar weinigen die dat helemaal kunnen navertellen. Tenzij dat je dat opneemt. Maar je kunt het niet allemaal onthouden, maar dat hoeft ook niet. Het is het wonderen, ook als je onder de preek zit en je kunt er niks van navertellen, dat het je reinigt, dat het je schoonmaakt van alle bezoedeling die we ook in de afgelopen week weer zijn opgelopen. Als je zelf zondigt, dan moet er een zondoffer gebracht worden in het oude Israël. Dan moet er een dier komen dat geslacht wordt, zodat je weer gereinigd wordt van die zonde. Maar als je verontreinigd wordt zonder dat persoonlijke zonde in het spel is, dan heb je dat reinigingswater nodig. Zoals de priester om dienst te kunnen doen in het heiligdom, eerst de handen en voeten moet wassen, voor alles wat die handen hebben aangeraakt en wat die voeten hebben aangeraakt in het zand van de woestijn, terwijl het helemaal niet om zonde ging, maar om verontreiniging, zo alleen mocht hij het heiligdom binnengaan. We hebben daar een heel bijzonder voorbeeld van in het Nieuwe Testament. Namelijk als Yeshua met zijn discipelen daar in die opperzaal is in de laatste nacht van zijn aardse leven. Johannes 13. Je weet, dat is als het ware een heiligdom. Hoofdstuk 13 tot 17 van het Johannesevangelie. Maar het begint met het verhaal van de voetwassing. En dat is heel bijzonder. Voordat ze aan tafel kunnen gaan, moeten de voeten gewassen worden. Normaal was daar een slaaf voor die daar bij de deur zat en die de voeten waste. Dat was niet een beeld van zonde, dat wordt wel eens zo gezegd, maar daar gaat het helemaal niet over. Het is een beeld van verontreiniging. Die discipelen kwamen van buiten uit die stoffige stad op hun open sandalen en hun voeten waren stoffig. Het ging er niet alleen maar om dat die voeten schoongemaakt moesten worden. Zo'n voetwassing is ook een vorm van verkwikking. Als Yeshua op bezoek is bij Simon de Farizeeën, dan neemt hij het me kwalijk. Toen ik hier binnenkwam, heb ik niet eens mijn voeten gewassen. Dat hoort bij de weldaden die je aan je gast bewijst. Nou, de discipelen keken elkaar aan. Wie van ons moet dat nou doen? Want er is hier niemand die dat voor ons kan doen. Nou, ze waren allemaal natuurlijk de belangrijkste. Ze hadden allemaal getwist over de vraag, wie is nou de meeste van ons? Ja, en als je zo praat, dan vraag je je niet af, wie is nou de minste van ons? Wie is nou degene die dat vuile werk moet doen? En dan, we weten het, dan neemt Yeshua, hij trekt zijn opperkleed uit, hij neemt de handdoek, en neemt het bekken met water, en hij komt bij de eerste discipelen. Die zijn natuurlijk allemaal met het schaamrood op de kaken, want ze snappen wel, wat hadden wij moeten doen? Nou doet hij het. En dan komt hij bij Petrus, altijd haantje de voorste, altijd een grote flap uit. En die zegt, nee, dat, geen sprake van tot in de eeuwigheid zullen mijn voeten niet wassen. Soms duurt de eeuwigheid wel verdraaid korter, nietwaar? Want even later moet hij dat toch toegeven. Want Yeshua zegt tegen hem, als ik je de voeten niet was. Ja, en nou komt het op de goede vertaling aan. Want hij zegt niet, dan heb je geen deel aan mij. Petrus had allang deel aan Yeshua. Hij was wedergeboren, hij behoorde hem toe, hij was geroepen als dienstknecht. Maar wat Yeshua zegt is, dan heb je geen deel met mij. Dat is hetzelfde als, dan kan er geen gemeenschap zijn. Want al die vuiligheid van buiten die jij met je meebrengt, die staat, dat is nog niet eens zonde. Maar die staat wel in tegen, tussen jou en mij. Alle dingen waarmee we via de media, televisie of internet of zelfs de reclame en de billboards op straat mee in aanraking komen, zelfs de contacten met ongelovigen die ons geestelijk naar beneden kunnen halen. Alles, alles, alles in de woestijn van het leven is niet direct onze zonde, maar het is wel een verontreiniging die tussen hem en ons instaat. En daarom zegt hij, je hebt elke keer nodig, daarom komen we ook naar de samenkomst, je de voeten te laten wassen. Anders heb je geen deel met mij. Dan kan er geen intimiteit tussen ons zijn, geen gemeenschap. En die gemeenschap, daarover gaat het in die hoofdstukken 13, 14, 15, 16, 17. Maar in het begin staat dat die voet was. Nou, en dan weet u dat Petrus meteen weer doorslaat naar de andere kant. En hij zegt, maar dan niet alleen de voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd en mijn hele lichaam. Van het ene uiterste naar het andere. Maar dat is goed dat hij dat zegt, want daardoor leren wij hele wijze dingen van Yeshua. Want dan zegt hij, nee, als je eenmaal gebaat bent, dan hoef je niet elke keer opnieuw toe van top tot teen gewassen te worden. Alleen je handen en je voeten. Dat is heel belangrijk. Dat baden, dat is de wedergeboorte. De wassing met het water van de wedergeboorte. Titus 3 spreekt daar ook over. Dat is de totale wassing die je ondergaat op het moment dat je tot geloof komt. Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6, maar jullie zijn afgewassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd. Dat is de eenmalige totale wassing. Zoals de priesters ook eenmaal gewassen werden, maar wel elke keer het nodig hadden om hun voeten en handen te wassen. Zo zegt Yeshua, Petrus, je hoort al lang bij mij. Je bent een wedergeboren mens, zouden wij het nu zo zeggen. Je bent al lang gebaat. Die totale wassing heb je achter de rug. Dat is Leviticus. Maar Numeri gaat erover dat je door je wandel in de woestijn toch elke keer weer verontreinigd wordt. En dan moet je elke keer weer schoongespoeld worden. Want anders kan er geen echte intimiteit tussen ons zijn. En dan accepteert Petrus dat ook. Yeshua zegt ook tegen hem, Petrus, je kunt het nu nog niet verstaan, maar je zult het wel verstaan na deze. Dat betekent niet zoals sommige mensen denken wanneer je in de hemel bent. Ik denk dat het betekent, als de Heilige Geest gekomen is, zal hij je deze dingen ook duidelijk maken. Daar hoeven we echt niet voor in de hemel te wachten. Het is juist heel belangrijk dat we hier op aarde al beginnen te begrijpen waarom die reiniging zo belangrijk is in de hemel. Is het niet meer nodig. Maar door de Heilige Geest gaan we deze dingen verstaan. Het is voor ons opgetekend door de Heilige Geest in Johannes 13. En door Johannes 13, door de Heilige Geest, beginnen wij nou Johannes 13 te begrijpen. Hij zegt trouwens ook, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Dus zo mogen we elkaar ook de voeten wassen. Ik sta een beetje hoger dan jullie. Ik sta achter een lessenaar. Als ik daar had gestaan, waar is dat ding? Oh, ze hebben hier helemaal geen preekstoel. Dit is een hele moderne kerk. Maar dan sta ik nog hoger. En dan zou je denken, ik ben de belangrijkste van jullie allemaal. Maar dat is niet zo. Gisteravond in een totaal ander verband heb ik daarover gepreekt. Over Chanukka. En over dat kleine zijarmpje aan die achtarmige kandelaar. Weet je nog wel? De shamash, de dienaar. De dienaar is zorg, dus degene die ervoor zorgt dat al die kaarsen worden aangestoken, de ene dag na de andere. De prediker die staat wel hoger, dan kunnen jullie hem tenminste zien en horen, maar in feite staat hij het laagste. Want hij is alleen maar de shamash. Het dienaartje dat al die vuurtjes ontsteekt. En met de beeldspraak van vandaag, ik ben alleen maar degene die geroepen is vanmorgen om jullie voeten te wassen. Niet letterlijk, dat heb ik één keer meegemaakt in Shanghai of all places, in een katholieke kerk waar de priester, het was Goede Vrijdag meen ik, de voeten van de parochianen waste. Die hadden natuurlijk thuis al goed gewassen, dat ze met schone voeten in de kerk kwamen, om de symboliek nog eens te onderstrepen. Maar we doen dat vandaag figuurlijk. Wij wassen elkaar de voeten. De Mennonieten in Amerika doen het letterlijk. Dat is wel mooi. Ik heb ooit een bruiloft meegemaakt van Mennonieten, waar ze bij de huwelijkssluiting elkaar ook in de dienst de voeten wassen. Ook wel mooi. Niet om dat nou in te voeren, want ik vind die geestelijke betekenis eigenlijk veel belangrijker. We mogen elkaar dienen. Ik heb dat zelf ook nodig hoor. Want we komen allemaal uit het leven en worden allemaal verontreinigd door de gesprekken met wereldlingen, door alles wat we om ons heen tegenkomen. Dat heeft constant de neiging ons naar beneden te trekken. We zijn bezoedeld met het zand van de woestijn. Nogmaals, als je daar zelf aan meedoet, als je er zelf op ingaat, dan wordt het zonde, dan wordt het je eigen zonde. Maar daar gaat het over niet in Johannes 13, zei ik al. Het gaat erover dat je bezoedeld wordt en dat het woord van God door de kracht van de Heilige Geest je elke keer weer schoon wordt. Om het nou eens zo te zeggen, je bent nooit zo schoon, geestelijk gesproken, als wanneer je uit de samenkomst komt. Je hebt het woord gehoord en al kan je er niks van onthouden, het heeft je toch schoon gewassen. Nu hebben we dus drie verschillende dingen, die moet je eigenlijk wel onderscheiden. In nummer 19 gaat het over onze wandel door de woestijn. En al lopend doe je allerlei bezoedelingen op. Het tweede is het dienen in het heiligdom. Wij zijn allemaal tot priesterschap geroepen. Dat was eigenlijk bij Israël ook zo, dat Gods plan was, dat zegt hij al in Exodus 19, dat ze een priesterlijke natie zouden zijn. Priesterlijk koninkrijk. In zekere zin werden ze allemaal tot priesterschap geroepen. En al werd het dan in de praktijk aan een familie uitbesteed, want anders was het moeilijk uitvoerbaar. Maar het is belangrijk, wij zijn ook allemaal een heilig priesterdom, zegt 1 Petrus 2 vers 5. We mogen allemaal dienen in het heiligdom. Op het moment dat we gebeden uitspreken, de intimiteit met God genieten, staan wij in het heiligdom voor zijn aangezicht. En dan moet je schone handen en schone voeten hebben. Dus wandelen in de woestijn, nummer 19. De handen en voeten wassen als je gaat staan in het heiligdom voor het aangezicht van God. En ten derde, Johannes 13, het aanliggen in de schoot van de Heer Jezus, van Yeshua Mashiach. Dat is zo bijzonder. Dus wandelen, staan en aanliggen. Voor dat aanliggen is er zelfs niet eens een beeld, een type in het Oude Testament. Dat aanliggen, zoals Johannes, de discipel die door Jezus bemind werd, mocht aanliggen in de schoot van Yeshua. Wat een voorrecht. Maar tegelijkertijd, die intimiteit betekent dat je wel schone voeten moet hebben. Dat de bezoedeling van deze wereld van je afgenomen moet worden. Ik denk dat we het allemaal wel een beetje kennen. Als je bezoedeld bent door de wereld, door de wereldse dingen die je naar beneden getrokken hebben, terwijl ze op zichzelf misschien best onschuldig zijn en zo erg is het allemaal niet. Maar ze belemmeren je toch, bijvoorbeeld in je gebeden. Het is moeilijker om daarna zomaar het heiligdom binnen te gaan en de intimiteit met God de Vader, met de Zoon te genieten in de kracht van de Heilige Geest. Er staan dingen tussen je in. En ik zeg het voor de zoveelste keer, als het zonden zijn, is het nog veel erger. Dan moet er nog wel wat meer gebeuren. Dan moeten die zonden worden beleden en opnieuw als het ware gebracht worden onder het bloed van het lam. Dat is waar Leviticus over gaat. Daar heb je die zondoffers die je moet brengen als je verontreinigd bent. Maar dit gaat over de verontreiniging van de wereld die niet per se zondig is, maar die wel je intimiteit met God belemmert. Ik zei vertellen, er zijn van die momenten dat ik eigenlijk die monniken in de middeleeuwen best goed kan begrijpen. Het was zelfs al voor de middeleeuwen, in de oudheid, ik geloof al in de derde of vierde eeuw, daar vind je die woestijnvaders. En wij kijken daar een beetje raar tegenaan. Maar het is wel te begrijpen. Als je heel dicht bij de Heere God wil leven, dan wil je ook die verontreinigingen van deze wereld zoveel mogelijk uit de weg gaan. En je terugtrekken op een plek waar al die dingen je niet kunnen bereiken. Waar de media, het internet, televisie, radio en nog helemaal de social media allemaal ver weg is. Waar je niet afgeleid kon worden door wat dan ook. Waar alleen jij en God samen zijn. En die eerste mensen die dat zo gedaan hebben, die werden door heel nobele motieven gedreven. Dat gold natuurlijk lang niet voor alle mensen die monniken en nonnen zijn geworden. Tot op de dag van vandaag. Maar daar willen we nou niet meteen daarmee het onderuit halen. Daar zat iets heel moois in. Maar de andere kant is, wij zijn nu eenmaal gezonden in deze wereld. We zijn er niet toe geroepen om deze wereld proberen uit te gaan. Als je contact met zondige mensen wil vermijden, zegt Paulus in 1 Korinthe 5, dan moet je inderdaad maar de wereld uitgaan. Maar dat is niet Gods bedoeling. Maar je moet je wel van bewust zijn dat je gauw een bezoedeling zult oplopen. En dan heb je de wassing van het woord van God nodig door de kracht van de Heilige Geest. Nou, hoe ging dat nu in nummer 19? Langs een hele omweg zijn we weer teruggekomen bij nummer 19. Er zijn heel veel details die eigenlijk heel vreemd zijn. Soms zijn er van die dingen die je gewoon moet doen omdat God het van je vraagt. Ook al snap je het niet. Ik heb een beetje de neiging om te zeggen, nou na de Pinksterdag, na de uitstorting van de Heilige Geest, mag hij toch ook van ons verwachten dat we begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. En dat is ook wel zo. Ik zeg nogmaals, Yeshua zegt niet voor niets tegen Petrus, je zult het wel verstaan na deze, als je de Heilige Geest ontvangen hebt. Maar daar is de grens aan. Ik snap bijvoorbeeld nog steeds niet hoe dat kan wat er in Openbaring 7 staat. Ze hebben hun kleren wit gewassen door het bloed van het lam. Nou, elke huisvrouw en tegenwoordig ook de huisman, die weet, bloedvlekken, dat zijn hele nare dingen. Als je nou een wit shirt hebt en het is een beetje vuil, en je doopt dat onder in een emmer met bloed, dan wordt het nog veel vuiler. Dus God zegt, er zijn dingen die kan je niet begrijpen, maar dat is toch zo. Als je je kleren wast in het bloed van het lam, worden ze stralend wit. Nou, hier is het eigenlijk ook een beetje zo. Hoe kan nou, dat vraagt Rashi al, de grote Joodse uitlegger uit de 12e eeuw. Hoe kan nou de as van een dood dier een rein mens, een onrein mens reinigen? Dat is eigenlijk nog een beetje ingewikkelder. Want degene die die as hanteert, die ermee in aanraking komt, of degene die dat met water vermengt en dan krijg je dat reinigingswater. Iedereen die met dat water in aanraking komt, die wordt daar onrein van. Dat is helemaal vreemd. Dus een rein mens die met dat reinigingswater in aanraking komt, die wordt er onrein van. En een onrein mens die met dat water in aanraking komt, wordt er rein van. Allebei is even begrijpelijk. Nou zegt Rashi, dat betekent dus dat er wel eens dingen zijn die je snapt niet, die snap je niet, maar je doet het toch maar, want de Heere God die weet best wat goed voor je is. En zo is het hier ook. De Heere God zegt, neem die rode koe, een rode vaars, dus een jong vrouwelijk dier dat nog nooit een juk gedragen heeft, puur in al haar jonkheid, en die moet je slachten. Buiten de legerplaats, buiten het kamp, zoals de HSV zegt. Dat betekent natuurlijk, ben je buiten het volk vandaan, want dat wordt wel een middel tot ontzondiging. Dat is in het Hebreeuws zeer ingewikkeld. Je kunt in de HSV zien, een middel tot, het staat er niet. Het staat, het is tot ontzondiging. Maar ontzondiging is precies hetzelfde woord voor zonde. Dat wordt nog raadselachtig. Probeer het even te snappen. Het woord gataat, dat betekent zonde, maar het betekent ook ontzondiging. Dat is totaal tegenstrijdig. Dus het is niet alleen maar zonde, het woord betekent ook dat wat nodig is om zonde uit te wissen. Het is één hetzelfde woord. En Rashi zegt, accepteer het nou maar. Je hoeft niet alles te snappen. Doe maar wat de Heere God zegt. Wat je wel kan snappen is dat de bezoedeling van de wereld je verontreinigt. En wat je wel kan snappen is dat dat eigenlijk beter maar weg kan. Als je echt de gemeenschap met de Heere God wilt smaken. Die vaars die werd geslacht en dan in haar geheel verbrand. Het bloed werd wel eens gesprenkeld, dus er was toch een link met het altaar en met het tabernakel. Dus het is een beetje iets tussen een offer en een niet-offer in. Een semi-offer. Dat verzin ik zomaar ter plekke. Een semi-offer. Iets wat erop lijkt en toch te ver van verwijderd is. En dan werd die rode koe verbrand. En die as werd zeer zorgvuldig bewaard. Je zou je kunnen voorstellen dat offer van die rode koe, dat is ook maar één keer volbracht. Want je hebt daar zoveel as van, dan moet je voor de rest van je leven mee toe kunnen. En die as werd zorgvuldig bewaard. En nu komt iemand zich melden. Ik ben over een graf gelopen. Ja, ik had niet door, maar het gebeurde. Of ik moest mijn moeder afleggen en hier ben ik. Ik ben verontreinigd. Wat moet er nou gebeuren? Dan werd er een beetje van die as genomen. En die werd vermengd met levend water. Water, dat is een bron. Dat is natuurlijk zuiver water. Water dat een hele tijd gestaan heeft. Daar is van alles ingekomen. Dus het moet zo puur mogelijk water zijn. En dan werd er ook nog hyssop en cederhout en scharlaken in gegooid. Nou, dat is allemaal niet zo simpel om dat uit te leggen. Je kunt hoogstens zeggen, cederhout is een zeer machtige plant. Dat is een boom op de Libanon. Indrukwekkend in zijn grootheid. En hyssop is een heel klein, nietig muurplantje. Dus je zou kunnen suggereren alle grootheid van de mens en alle kleinheid van de mens. Wat dan scharlaken nog betekent, dat maakt het dan nog ingewikkelder. Maar op een of andere manier heeft dat allemaal een diepe zin. Maar wat het ook betekent, je hebt dan dat water waarin die as vermengd is. Nou, de dokter zou tegen je zeggen, dat kan je beter maar niet drinken. Dat is zo verontreinigd als ik weet wat. Nou ja, het werd sowieso niet gedronken. Maar het wonder gebeurt, je wordt met dat levenswater en die as besprenkeld en je wordt schoon. Uiteraard die rode vaars, die rode koe, verwijst ook naar het offer van Yeshua. Maar ik zei al op een soort indirecte manier. Want het is eigenlijk geen echt zondoffer. Maar het gaat ook in feite niet om echte zonde. Maar zelfs die verontreiniging die in de woestijn zou kunnen oplopen, die kan alleen maar door hem worden weggenomen. Als je de intimiteit zoekt in je binnenkamer, en ik hoop dat u allemaal zo'n binnenkamer hebt, waar je die intimiteit met God zoekt. En als je die binnenkamer binnenkomt, ik bedoel het heel eerbiedig, dan zit Yeshua daar bij de deur en zegt zo, dan gaan we eerst lekker je voeten wassen. Want dat heb je nou allemaal met je meegenomen. Als wij in gebed gaan aan het begin van de maaltijd, of wanneer dat ook mogen zijn, of als je opstaat, of als je naar bed gaat. Nou, behalve als je misschien 's morgens net opgestaan bent, maar voor de rest, je neemt van alles mee. Wij gaan in gebed zomaar vanuit het dagelijks leven. En dan vind ik het zo mooi als je dan die binnenkamer inkomt, dat hij dan eerst ons de voeten wast. Hij zegt, kom bij mij, ik wil graag een intieme omgang met jou. Maar ik zou zo fijn vinden als je, dat eerst al die bezoedeling weg is die tussen jou en mij instaat. En dat vereist om dat te snappen een zekere fijngevoeligheid. Fijngevoeligheid ten aanzien van dat wat bezoedeling is. En laten we het nou maar heel eerlijk zeggen. Wij als Yeshua-gelovigen, Joods of niet-Joods, we weten maar al te goed hoe moeilijk het is die intimiteit met Yeshua, maar ook met God de Vader, te bewaren. Of misschien weten we helemaal niet hoe moeilijk het is, omdat we het eigenlijk nauwelijks kennen. We zijn zo druk bezig met de dingen van de dag. We zijn zo druk bezig met ons werk, met het drukke gezin dat onze aandacht vraagt. Wij zijn druk bezig met onze hobby's. Wij zijn niet druk, wij zijn druk, druk, druk. En nou ineens moet er gebeden worden. Want je gaat eten, of je gaat naar bed. Of je gaat naar de samenkomst en dan kan het ook nog wel eens een half uur duren voordat je eigenlijk een beetje in de stemming bent. Want je bent druk, druk, druk. Je hebt van alles meegemaakt. Je gaat zaterdags of zondags naar de gemeenschap en 's morgens aan het ontbijt is er alweer van alles te doen. Het is net of de duivel ermee speelt en dat geloof ik ook. Dus als er oneenigheid is, dan gebeurt dat bij voorbaat aan de ontbijttafel voordat je naar de samenkomst gaat. Je neemt van alles mee. En dan ineens ben je in de samenkomst van Yeshua naar zijn belofte in het midden is. En je bent er nog helemaal niet aan toe. Begrijp je? En dan is het goed dat hij daar zit en zegt, kom zo eerst maar even de voeten was. Eerst maar even al die dingen van het leven even weghalen. kan het een tijd duren voordat je dat kwijt bent. Je gaat in gebed, maar intussen ben je met je gedachten nog met duizend dingen bezig. Niet waar? Hoe rustig zit je hier? Je bent misschien in je gedachten met duizend dingen bezig. Ik heb nog geboft dat ik mag preken, want anders zat ik te denken aan het vreselijkste wat me overkomt. Ik ga namelijk van de week verhuizen of volgende week. En dat is een van de ergste rampen die het mensenleven treft. Ik heb 3/4 van mijn boeken moeten wegdoen. Nou, ik zal niet al mijn sores vertellen, maar als ik daar zou zitten en een ander zou preken, dan zou ik bang, ben ik bang dat ik toch nog de helft van de tijd daaraan zou zitten te denken. En zo zitten jullie aan je sores te denken. Dat is trouwens een mooi Jiddisch woord natuurlijk, hè? Sores, om even in stijl te blijven. Aan je financiële problemen of je huwelijksproblemen of de problemen tussen ouders en kinderen of de problemen op je werk of je ontslag of het bericht dat je net van de dokter hebt gekregen. Je bent met duizend dingen bezig. Dat zijn geen zondige dingen. Maar ze staan wel in tussen jou en hem. Het zijn ook dingen die niet te vermijden zijn. Wij bidden in onze dagelijkse gebeden, mijn vrouw en ik, natuurlijk altijd voor de zieke mensen om ons heen. En dat zijn er vaak zoveel. Je wil er geen één vergeten. Je bent bezig met de sores ook van anderen. Want wie door de woestijn reist, ja, die zit niet in een klooster. Zijn voeten worden vuil. Hij komt met slangen en schorpioenen in aanraking. En af en toe met amalekieten. Het is geen dag rust. In Deuteronomium zegt Mozes, toen jullie door de woestijn reisden, want anders zijn ze aan het eind gekomen van de woestijnreis en zijn we al in de velden van Moab. Dan zegt hij, hoe dikwijls is het niet gebeurd dat God jullie gedragen heeft zoals een vader zijn zoon draagt. Zoals een ouder haar kind draagt. Je hebt zoveel dingen om je heen. Het begint in Exodus 15 met een lofzang. Ik heb nooit verstaan waar ze die geestelijke kracht vandaan haalden om die lofzang te zingen. Die zo ver boven hun geestelijk niveau. Ze beginnen met een pracht en het moet de Heilige Geest geweest zijn. Ook de diepe dingen die ze uitspreken, dat hebben ze niet van zichzelf. Nou, daarna is de lofzang klaar. Amen, we gaan weer ons weegs, we gaan nu wandelen. Wandelen, ja, we gaan naar het beloofde land toe wandelen. Hoe lang duurt dat? 11 dagen. Oh, het werden er 40, oké, kleine bijzonderheid. En voordat het hoofdstuk ten einde is, zijn we al aangekomen bij Mara, waar het water pittig is en waar allemaal beginnen te mopperen. Allemaal mopperen. Hé, we zitten voor woestijn. Ze hebben water nodig, er is geen water. Dat is geen water. Water in de woestijn is erg belangrijk. Mopperen. Voordat het hoofdstuk ten einde is. Je loopt in de woestijn elke keer op, niet zozeer tegen de rotsen en ook niet tegen de slangen en de schorpioenen. Maar je loopt meestal tegen jezelf op. De Heer God zegt in Deuteronomium 8, ik heb jullie 40 jaar door die woestijn laten zwerven, opdat ik zou weten wat er in jullie hart is. Alsof hij dat nog niet weet. Maar hij zegt, laat het er maar eens uitkomen. Wat zijn jullie nou eigenlijk voor mensen? Nou, ik denk alleen maar aan de laatste 7 dagen. Als je nou eens ging zitten en probeerde je elke dag, wat deed ik nou dinsdag en maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, wat deed ik elke dag voor zover ik dat nog weet? Waar was ik nou mee bezig? Wat voor zorg heb ik allemaal me door laten overrompelen? Wat voor nare dingen? Wat voor zwakheden waren? Nou, ik had beter die film helemaal niet kunnen zien. Of dat gesprek had ik beter helemaal niet kunnen voeren. Het heeft me alleen maar naar beneden getrokken. Wat ben ik er nou voor eentje? En nou heerlijk, hier op Shabbat. Zitten we hier lekker bij elkaar. Al die nare mensen met wie je die moeilijke gesprekken hebt gevoerd, die zijn er nou niet. Je hoeft even niet aan je werk te denken. En ook niet aan de verhuizing. Je hoeft even niet aan je sores te denken en even aan je ziekte te denken. Gewoon, mag ik het even zo zeggen, gewoon even lekker bij de Heer zijn. Even lekker de voeten te laten wassen. Maar ze zijn helemaal niet zo vuil. Ja, maar het is wel lekker. Het geeft een lekker fris gevoel. Het gaat niet over zonde. Het gaat over onreiniging. Het gaat over de weldaad. Hij is hier gekomen om ons vandaag een weldaad te bewijzen. En hij zegt, laat mij nou eens even jou lekker mogen verkwikken met het woord. Zie hoe mooi dat is. Staat niet in Leviticus. Leviticus ben je bij de berg. Dicht bij de Heere God. Die woont daar boven die berg. Maar daarna gaat de wandel beginnen. Nummer. En dit is nummer 19. Dan zijn we al heel eind gevorderd. Dan heb je al behoorlijk wat woestijnreis achter de rug. Want 1 of 2 hoofdstukken verder. Dat hoort bij dezezelfde parasha. Zijn ze al aangekomen in de velden van Moab. Dus we hebben er al 40 jaar op zitten. Het is trouwens ook belangrijk om dat nog even te zeggen. Toch over die koperen slang. Want in de typologie van de schrift, dan denk je in eerste instantie, ja, dat is heel mooi, dat is een beeld, hè, van, zoals we zongen in een Johan de Heer lied, door een blik op het kruis is er leven en heil. Dus dat is een beeld van het tot geloof komen. Als je op het kruis van Yeshua ziet, dan ontvang je het eeuwige leven. Dat is de boodschap van Johannes 3. Dan weet je wat je dan vergeet. Dat die gebeurtenis in nummer 21 staat. Aan het einde van 40 jaar woestijnreis van het volk van God. Wat betekent dat? Dat betekent, ik ben al veel langer christen dan 40 jaar. Wat betekent dat? Hoe verder je komt, hoe meer je ontdekt wie je in jezelf bent. Na 40 jaar is het dus nog steeds mogelijk dat je door dode dingen om je heen verontreinigd wordt en het reinigingswater nodig hebt. Maar nummer 21 gaat nog een stapje verder. Maar ze beginnen te mopperen en te klagen. Waar die vurige slangen komen die hem bijten. En waar de eerste doden vallen. En ze roepen tot de Heere God. Weet je, dat is veel erger dan wanneer je tot geloof komt. Als je uit de wereld tot geloof komt, je weet niet beter. Je bent totaal onwetend. Je komt in eerste plaats met God in aanraking. Hij raakt je aan door zijn geest. En je mag je hart en leven overgeven aan Yeshua. Prachtig. Dat is de uittocht uit Egypte. Maar na 40 jaar ontdekken dat je nog steeds leeft door de genade van God. Dat je nog steeds het bloed van het lam nodig hebt. Dat je nog steeds van nature even zondig bent als toen je uit Egypte vertrok. Dat is beschamend. Zie je, dan kom ik toch even, kom niet later, bij die koperen slang uit. Na 40 jaar. Dit is niet een mens die uit de wereld tot bekering komt. Dit is het volk van God. Dit is het volk van God dat na 40 jaar ontdekt moet. Kunnen nog steeds vuile voeten krijgen. We hebben nog steeds reinigingswater nodig. En als we zondigen, hebben we het nog steeds nodig opnieuw te kijken naar de koperen slang. Een beeld van Yeshua. En nogmaals, als een ongelovige zondigt, dat is 100 keer minder erg dan wanneer een gelovig mens zondigt. En wanneer iemand die al 40 jaar een gelovige is, zondigt, is dat veel erger dan iemand die 40 dagen pas een gelovige is. Dat is het beschamende van die koperen slang. Van nature ben ik nog steeds geen cent beter als toen ik 60 jaar geleden tot geloof kwam. Nog niets. Die oude natuur die verbetert niet. Die maakt geen vorderingen in die woestijnreis. Dat vorderingen maakt in de woestijnreis, dat is de ontplooiing van het nieuwe leven. Dat ja. En de intimiteit met Yeshua leren kennen en met God de Vader. Dat moet tot ontplooiing komen. Maar Paulus die schrijft, ik weet dat in mij, en toen was hij toch ook al niet meer zo jong. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goeds woont. Ik weet van een eigenwijze knul, die wel pinter was en die graag de Bijbel wilde bestuderen. Die ging naar een oudere broeder toe en zegt, kunt u mij eens een advies geven? Ik zou graag eens een woordstudie willen doen uit de Bijbel. Ja, zei hij, ik heb wel een idee, zei die broeder. Je zou eens 6 woorden moeten gaan bestuderen. Nou, ik zal ze even opschrijven. Ze staan in Johannes 6. En wat zijn die 6 woorden? Dat zijn deze. Het vlees is van geen nut. Ik weet niet of die jongeman de hint snapte. Ik hoop dat jullie en ik hem snappen. Na 40 jaar moet je nog steeds ontdekken, het vlees is van geen nut. Je denkt misschien als je jong bent, nou tegen die tijd dat je zo oud bent als Ouweneel, of zoals Dolf en Mary, nou dan ben je eigenlijk wel zo ver gevorderd in je mate van heiligheid, dat je dat zonde is dan eigenlijk toch. Ja, een uitzondering geworden. Dat is het verhaal van de koperen slang. Het zijn nog steeds, als het op hen zelf aankomt, op hun zondige vlees, nog steeds kinderen. Kinderen. Dat is een goede les. Je hebt nog steeds het nodig om op te zien naar de koperen slang. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Ook voor christenen, Yeshua-gelovigen die al 40 jaar onderweg zijn. En na 40 jaar kan je nog steeds zeggen, nou, ik ben nu al zo'n oude wijze christen geworden, ik heb nou niet meer nodig om naar de samenkomst te gaan. Daar ben ik nog wel bovenuit gegroeid. Nou, als mensen zo ver praten, dan weet je al dat ze helemaal niet zo heilig zijn. Hè? Mensen die opscheppen over hun eigen heiligheid, die moeten eigenlijk nog een heel stuk terug. Die moeten 3 klassen teruggezet worden. Hoe oud je ook wordt, heeft het woord van God nodig. Is een reinigende kracht. Het woord dat jou aanraakt, het woord dat jou vernieuwt, heeft dat reinigingswater nodig. Het is water, levend water. We zongen daar straks die eerst in het Hebreeuws en toen in het Nederlands, het water des levens. Dat des levens stond er in de vertaling niet bij. Mayim Chayim, het levenswater. En daarin is die as van die rode koe. Die as herinnert ons altijd aan het kruis van Golgotha. Zo. Dan hoop ik dat we allemaal weer schone voeten hebben. En nu gaan we direct naar buiten. En wat gebeurt er dan? Binnen de kortst mogelijke tijd zijn ze weer vuil. Maar dat weet je. Als een kind zegt, papa, ik ga nooit onder de douche. Hoezo niet? Nou, ze is een dag later ben ik toch alweer vuil. Of een uur later ben ik alweer vuil. Zo praat je niet. We hebben elkaar mogen dienen met het woord. We gaan met schone voeten naar huis. En als ze vuil worden, kan je niet wachten tot volgende week. En bij jullie geloof ik zelfs om de 14 dagen. Dat is te lang. Dat is te lang. Als je morgen wakker wordt, dan heb je weer dat reinigingswater nodig. Dan heb je het weer nodig dat Yeshua zegt, mag ik jou de voeten wassen? Want dan word je schoon. En dan kunnen we samen omgang hebben. Intimiteit. En daar verlang ik naar. En ik hoop dat wij er ook naar verlangen. Laten we samen bidden. Dank u, onze trouwe God, dat u zo met ons bemoeienis hebt. U weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Stof en as. En zelfs na 40 jaar woestijnreis, als je zou denken dat we toch wel heel wat ervaring hebben opgedaan, kunnen we nog steeds in zulke dwaasheden vervallen dat we opnieuw moeten opkijken naar de koperen slang. Dan kunnen we nog steeds verontreinigd worden door de dingen van de wereld waar we doorheen trekken en hebben we opnieuw dat reinigingswater nodig. En opnieuw, en nog steeds, elke keer weer opnieuw, mogen we dan bij u komen. Mogen we bij Yeshua komen, die ons de voeten wil wassen. Zodat we dienst kunnen doen in het heiligdom. Zodat we weer kunnen wandelen in de woestijn. Of ook gewoon aanliggen in zijn schoot. Intimiteit met hem mogen hebben. We danken u voor uw dierbaar woord. Wat een rijkdom in die oude Torah. Dank u dat we dat zomaar mogen doortrekken naar onze tijd. Geef dat we geoefende mensen mogen zijn. Niet in het oefenen om van onze zondige natuur af te komen, want dat lukt ons hier op aarde nooit. Maar wel te oefenen in de ontwikkeling van dat nieuwe leven, de kracht van de Heilige Geest. Het oefenen in de intimiteit met u. Dank u wel dat u daar alle middelen voor ter beschikking stelt. Zelfs als we zondigen, mogen we opnieuw opzien naar de koperen slang. En als we zomaar verontreinigd worden, dan is dat ook de voorziening waardoor u ons weer schoonmaakt. Zo willen we straks deze kerkzaal verlaten als schone mensen, omdat we bij u zijn geweest en omdat u in uw liefde ons de voeten gewassen hebt. En we zullen weer vuil worden en morgen hebben we dan weer nodig ons door u de voeten te laten wassen. Geef dat we zo mogen wandelen met een hart dat een afschuw heeft voor alles wat verontreiniging betekent. Ook al kunnen we die vermijden. En een hart dat ook een groot verlangen heeft naar de intimiteit met u. We loven en we prijzen u dat we er iets van mochten zien. En vertrouwen ons ook verder aan u toe in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen.